Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl.
Hallo, vanaf de redactie van de Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van den Bos. Simone Korkus is Neder-Belg. Ze woont al 20 jaar in Israël. Deze week doet ze in De Groene verslag van de rellen die er begin mei plaatsvonden in Israëlische steden tussen delen van de Joodse bevolking en de Arabische bevolking. Want 20% van de bevolking van Israël is Palestijn, of Arabier. Hoe moet je die noemen? Daar gaan we het zo over hebben. En die bevolkingsgroep heeft een heel andere positie dan de Palestijnse broeders in de Westbank of de Gazastrook. Ach, het is een wespennest, waarin het voor een genuanceerd journalist niet gemakkelijk lijkt om, waarin het mij voor een genuanceerd journalist niet gemakkelijk lijkt om haar werk te doen. Maar Simone Korkus doet dat toch. Welkom in de podcast, Simone.
Dankjewel, Kees.
Wat is een Neder-Belg?
Een Neder-Belg is een Nederlander die is opgegroeid en affiniteit heeft met België nog steeds.
Je bent opgegroeid in België?
Voor een groot deel in België. En ik heb ook in Rotterdam gewoond en ik heb in Breda gewoond. En ik heb wat rondgezworven, maar... Een groot deel van de tijd heb ik in België gewoond. En mijn drie kinderen zijn in België geboren.
Oké. En jou, als ik jou zo hoor praten, dan hoor ik geen Belgisch accent. Of toch wel een beetje?
Ook dat kan, maar... Nee. Ik werd altijd geplaagd door de Belgen dat ze zeiden, oeh, wat leuk.
Ja, Belgen
leuk is zo'n Nederlands woord. Oh. Ja.
En Belgen vinden het heel charmant om Nederlands te horen, geloof
ja,
ik. Hè?
Ja,
zoals wij het heel charmant vinden om Vlaams te horen.
Ja, precies. Ja, ja, precies. Ja.
Maar je kiest nu voor je Nederlandse accent.
Ja, dat lijkt me vandaag wel, lijkt me wel in de orde.
Ja, ja. Hey, en dan woon je alweer bijna 20 jaar in Israël.
Ja, ruim 20 jaar in Israël.
Ruim 20 jaar. Ja. Hoe komt Simone Korkus in Israël terecht?
Nou, helemaal niets bijzonders eigenlijk, door de liefde.
Ja, dat is meestal.
Ik woonde in die tijd in Rotterdam. Ik was jurist. Ik werkte als jurist in Rotterdam. En ik liep tegen een Marokkaanse Israëliër aan. Joodse, Marokkaanse Israëliër. Ik weet niet of ik het in die volgorde juist zeg. Maar iemand die zijn roots in Marokko heeft en die met zijn familie geëmigreerd was naar Israël.
Aha.
En was uitgezonden naar Nederland. En samen hebben we Nederland verkend. Heb ik door nieuwe ogen Nederland weer gezien en hem kennis laten maken met Nederland. En met mij. En van het een kwam het ander.
En dan besluit je op een gegeven moment om in Israël te gaan wonen.
Ja.
Dat was meteen al bedoeld voor lange duur, of dat wist je toen nog niet?
Ook dat is weer heel persoonlijk. Maar mijn ouders waren inmiddels overleden. Mijn ouders woonden ook in België. Die waren overleden. Hij had grote moeite met Nederland en België. Niet alleen het weer, maar het formele. En hij, zoals de meeste Israëliërs, die worden als een magneet teruggetrokken naar hun eigen land. Zolang er tijd in het buitenland zitten, dan krijgen ze heimwee, moeten ze terug.
Ja.
En zeker in november, december, dan sloeg de depressie toe. En dus ik dacht, ik kan overal wonen. Ik had nogal wat gereisd. Dus ik vond het niet erg om dan Israël te gaan proberen.
En dat is blijkbaar goed bevallen, want je woont er nog steeds.
Ja, maar daar is een hele lange periode overheen gegaan.
Ja?
Het is nooit makkelijk. Ik nee. kijk nu in Nederland en dan zie ik Syriërs lopen. En dan denk ik, ja, de kou en de andere cultuur, andere taal. En dat heb ik tot op zekere hoogte meegemaakt. Weliswaar een hele luxe immigrant, maar ik was ook immigrant.
Ja.
En niet Joods. Ik denk dat dat erbij gezegd moet worden. Het maakt toch wel een groot verschil. Ik hing en hang niet het Joodse geloof aan. En ik heb dus ook 3 niet-Joodse kinderen.
Ja.
En om daarmee te integreren in de Joodse samenleving... Ja, dat was een hele tour.
Ja.
Ja.
En nu, na 20 jaar, krijg je nu ook heimwee als je lang in Nederland bent? Hoor je ook...
Nee, ik denk dat station, dat ben je gepasseerd. Je bent een soort... Ja, hoe zal ik het noemen? Ik ben een soort Bedouïne geworden die overal thuis is waar zijn tent is. En dat echte gevoel van ontheemding wat je in het begin hebt, dat is weg. Dat is weg. Ik kan nu, denk ik, overal, als het een beetje aangenaam is. Ik denk, als ik nu morgen in Afghanistan terechtkom, dan wordt het wat lastig, zeker als vrouw.
Ja.
Maar ik denk dat ik overal wel kan aarde en mijn thuis kan vinden. Dus hier in Nederland en daar.
Oké. Okay. Ben je van Israël gaan houden?
Ja. En ik schrijf op dit moment een nieuw boek. En dat gaat over mijn alia naar
over
Israël.
Wat?
Alia noemt men dat. Alia betekent opstijging in het Hebreeuws. En dat is als je vanuit het buitenland naar Israël emigreert.
Aha.
En,
dat kan als Jood zijn, dat kan als niet-Jood.
Dat is eigenlijk als Jood zijn, maar het wordt ook veel ruimer. Het wordt gebruikt als alia is het terugreizen naar Israël. En ik schrijf daar nu zelf over, van die periode, van hoe dat ging. En wat je in het begin heel erg mist, dat is vooral de vanzelfsprekendheid. Hier doe je alles vanzelfsprekend. Wij spreken Nederlands en ik weet dat wat ik zeg, dat jij dat onmiddellijk begrijpt. En als je mij een vraag stelt, begrijp ik die. Mm-hmm. Dan kunnen we misverstand hebben, maar we begrijpen elkaar. En dat is iets wat je in het begin heel erg mist. En het tweede punt waar ik op de reis naar Nederland nu ineens aan dacht, was het is ook iets van je veilig voelen. En hoe vreemd het ook mogen klinken, ik voel me tegenwoordig veilig in Israël. Rationeel gezien is dat misschien helemaal niet zo, want af en toe vliegen de bommen je om de oren en er gaat veel mis. En in Nederland zou dat veel gemakkelijker moeten zijn, maar toch voel ik me relatief veilig. En dan een derde punt is, denk ik, dat je je ergens thuis voelt als je dat thuis verworven hebt. Daar is een struggle aan vooraf gegaan. Elke immigrant maakt dat mee. Mm-hmm. Een struggle om jou thuis te verwerven. En ja, en dan ga je van het land en vooral ook, ik hou van mensen, dus van de mensen houden.
Ja. Ja, ik ken een paar Syrische vluchtelingen die inmiddels al 5 of 6 jaar in Nederland zijn.
Ja.
Ja, voor de hele jongen, die kunnen er nog wel iets van maken. Maar boven de 40, boven de 50, dan vlucht je eigenlijk vooral voor je kinderen, denk
ja.
ik, als ik het zo
ja.
zie.
Ja, ja.
Die zijn flexibel en die worden... Ja. Maar jij was nog zo jong dat Israël wel echt een veilig land is geworden voor jou.
Ja, nou, ik was, denk ik, eens even kijken, ik was net in de 40... Dus dat is nog net, zeg maar, dat is grensgeval.
Ja,
en
ja.
Ik moet erbij zeggen, ik wil me zeker niet vergelijken met Syrische immigranten die in Nederland wonen. Die problematiek is totaal anders.
Ja.
En ik heb met die mensen te doen, want die zijn moeten vluchten uit hun... Die hebben alles moeten achterlaten.
Ja.
En daarom noem ik mezelf een hele luxe immigrant. Want ik had de keus.
Ja, maar ook luxe immigranten hebben
hun problematiek.
Ja, ja. En je liet het al even by the way vallen. Je hebt een aantal boeken geschreven. En je volgende boek gaat hierover. Over jouw wortelingsproces in Israël.
Precies, ja.
Dat is voor journalisten vaak moeilijk om over zichzelf te schrijven.
Heel moeilijk. Ik ben heel erg privé.
Ja.
En ik geef nooit interviews af over mezelf. Omdat ik... Ja, ik vind dat eigenlijk niet interessant. Mijn eigen verhaal ken ik al.
Maar nu ga je er een boek over schrijven.
En nu ga ik er toch een boek over schrijven. En dat komt eigenlijk door een aantal vrienden die me vroegen van... Ja, het is leuk dat je schrijft over al die mensen, maar wat is nou jouw verhaal? Vertel jouw verhaal nou eens een keer, na al die jaren. Dus heb ik besloten om dat te doen en dus ook te vertellen van, ja, hoe ben ik überhaupt journalist geworden? En waarom? Maar ook mijn privéleven. Mm-hmm. Kinderen die in het begin grote moeite gehad hebben met de inburgering. Mijn oudste dochter, die heeft het heel moeilijk gehad.
Hoe oud was die?
Maar die was toen, ik denk dat ze tegen de 9 was, ja. En die zoon was dan 6. En dan had ik nog een klein meisje en die was toen 2,5. Dus die heeft dat niet meegekregen. Maar mijn dochter zeker. En die raakte de vriendinnetjes kwijt en de taal. En we kwamen op de eerste schooldag. En mijn kinderen die in strikte op het school in België waren opgevoed. Met als de schoolbel ging, dan stond iedereen keurig in de rechte rij voor zijn klas. En in Israël was het gewoon één enorme bende met kinderen die op stoelen stonden. En geschreeuw, en getrek, en gepluk. En mijn kinderen waren helemaal verstijfd. Die stonden met open mond naar die kinderen te kijken.
Lijkt wel een beetje op Nederland. Dus.
Ja. Dus die hebben het in het begin zeker moeilijk gehad. En ja, voor mij was het natuurlijk ook enorm wennen.
Ja.
En, ja. Ja.
Nou, misschien spreken we daarover nog een keer uitgebreider als dat boek er eenmaal is.
Prima.
Ik ben heel benieuwd. We zitten hier naar aanleiding van jouw artikel deze week in De Groene. Ja. Maar voordat ik daar naartoe ga, wil ik eerst nog over iets anders hebben. In het Midden-Oosten, met name in Israël, ik noemde het al in mijn inleiding, voor mij lijkt me dat een soort wespennest. In die zin, laat ik het anders vragen. Journalisten werken met taal.
Ja.
Welke woorden gebruik jij voor het conflict tussen de Palestijnen en de Joden en de Israëli's?
Dat is een hele lastige vraag. Ja. En dan kom je meteen bij het grote probleem dat de retoriek is enorm belast.
Ja.
Zo kun je over de afscheidingsmuur praten of de racistische muur, ja, of over de veiligheidsmuur.
Ja.
Het hangt er maar vanaf aan welke kant je staat.
Hoe noem jij het?
Ik noem het de afscheidingsmuur, want dat is wat hij doet. Hij scheidt twee gebieden van elkaar.
Ja.
Beveiliging, ja, daar kun je vraagtekens bij zetten. Racistisch, ja, misschien wel of misschien niet. Maar nee, daar zit ik. Ik ben geen politicus.
Nee.
Ik zit er niet voor de politiek, nee, maar om te beschrijven wat er gebeurt.
Jawel, maar
en dat af en toe, ja, conflict. Zijn er conflicten? Zeker, zeker. Ik zal niet gauw het woord oorlog gebruiken. Wat men in Israël bijvoorbeeld doet, dat men zegt er is een oorlog met Gaza. Oorlog is voor mij iets tussen gelijke partijen. En dat is toch niet aan de hand, lijkt mij zo.
Nee, nee.
Dus dat zal ik niet gauw gebruiken. Maar conflict, ja, conflict is een strijd tussen twee partijen of tussen meerdere partijen of tussen twee volken.
Ja.
En ik, in mijn optiek mag je rustig van conflict spreken.
Ja. Nou ja, dat zelfs, er is laatst was er een actie van een aantal, of een manifest moet ik zeggen, van een aantal Amerikaanse journalisten. Dat zal jou niet ontgaan zijn. En daarin wordt gezegd, ja, zelfs het woord conflict is al verhullend, want eigenlijk is het gewoon sprake van een bezetting.
Niet steeds natuurlijk, want waar we het nu over hebben in het artikel,
ja,
dan gaat het niet over Palestijnen in de Palestijnse gebieden, maar dan hebben we het over Palestijnse inwoners van Israël.
Ja.
Is een ander, iets ander verhaal.
Ja.
Ik zit niet als politicus, nogmaals, ik ben journalist.
Ja.
En ik heb een iets andere taak. Ik heb de taak om te laten zien, vele stemmen te laten horen, dat is voor mij heel belangrijk. Mensen die misschien normaal niet aan het woord zouden komen.
Ja.
En om feiten te laten zien zoals we die op de grond, de facts on the ground.
Ja.
En ik waag me niet aan politiek.
Nee, dat doe je ook heel goed, vind ik. Tenminste, je schrijft heel genuanceerd en heel menselijk over wat daar gebeurt. Maar toch nog even, we gaan het zo hebben over waar we het over gaan hebben. Het conflict binnen de Israëlische steden. Maar het conflict in Israël speelt zich vooral af tussen Israël en de Palestijnen op de Westbank of de Palestijnen in de Gazastrook. En er zijn journalisten of er zijn mensen die zeggen, ja, als je dat conflict noemt, dan ben je eigenlijk ook al pro-Israël aan het formuleren. Want het is gewoon geen conflict, het is een bezetting. De Israëliërs hebben dat bezet.
Ik noem de aanwezigheid van Israël in de Palestijnse gebieden noem ik bezetting.
Oké. Okay.
Dat was in 1948 is dat niet het gebied wat tot de Israëlische staat is gaan behoren. Mm-hmm. En dus zie ik het als jurist, zie ik het als, ook als een bezetting. Maar onder de bezetting kunnen nog steeds conflicten plaatsvinden.
Ja.
En ik denk zeker als je het conflict met Hamas noemt, want ik geloof niet dat er direct een conflict is met de inwoners van Gaza, maar met Hamas,
ja,
dan praat je over iets heel anders.
Ja, dat is waar. Maar tegelijkertijd, als je kijkt naar de levensomstandigheden van de gewone Palestijn in de Westbank en in de Gazastrook, voor zover als ik daarover lees, jij weet daar veel meer van dan ik, maar dan komt dat op mij bijna over als leven in een soort openluchtgevangenis.
Zeker als je spreekt over Gaza. Ik heb dus in Gaza rondgelopen. En ja, dan heb je inderdaad dat gevoel. Want daar is gewoon, als je aan de grens met Israël komt, dan heb je bijvoorbeeld een 9 meter hoge muur.
Ja.
Als je aan de kant van de Gazanen bent.
Ja.
En er is een lange tunnel, een veiligheidstunnel, waar je helemaal doorheen moet vanuit Israël. Voordat je, dat is bijna een kilometer lang, voordat je de Gazastrook binnenkomt.
Ja.
En ja, mijn persoonlijke mening, als je mensen opsluit in een gevangenis, dan zullen ze er alles aan doen om uit die gevangenis te komen.
Ja.
Het is ook mijn overtuiging dat Israël er heeft toe bijgedragen dat Hamas in de Palestijnse gebieden, maar met name in de Gazastrook, een voedingsbodem kreeg. Dat als je mensen kwetsbaar maakt en er is een gevoel van onvrede en van haat, en de Fatah-partij helpt niet. Mm-hmm. En dan komt er ineens Hamas en die belooft eten. En die belooft opleidingen. En die belooft dat het beter zal worden. Ja, dan wordt het al heel moeilijk. Ja. En nu denk ik, ja, er is een vorm van terreur daar gaande. Niemand zal zeggen dat hij tegen Hamas is als hij in Gaza woont.
Ja.
Omdat hij dan geliquideerd kan worden of kan verdwijnen of in de gevangenis kan belanden.
Ja.
En ik hoop, als het me gaat lukken, dan hoop ik voor De Groene een artikel te schrijven. Want ik ben nu in contact via met mensen die gevlucht zijn uit de Gazastrook. En dat is gevlucht.
Voor wie gevlucht?
Voor de Hamas. Ja. En die wonen ergens in het geheim. En ik hoop van harte dat ze mij willen ontvangen. En dat moet dan heel voorzichtig en, zoals je zult begrijpen. En
ja,
die namen mogen absoluut niet bekend worden. Dat is gevaarlijk voor ze. Ja.
Gaan we het ook een volgende keer over hebben misschien.
Ja, heel wat goed.
Ja. We gaan naar je artikel van deze week. Dat wil ik inleiden met het volgende fragment. Luister.
Israel is facing an escalating conflict on two fronts, not just against rocket fire from Hamas, but within its own borders as well. Riots between Israeli Arabs and Jews rocked cities in Israel last night for a third night in a row. Israeli officials say they've locked down the city of Lod, the first such action in decades.
Fireworks near the Mosque of St. John in Akko, not for celebration, but confrontation. They're fired at police by young Arab Israelis. They barricaded themselves in, following rumors Jewish extremists were attacking the mosque.
The central Israeli city of Lod has become a flashpoint for Arab-Jewish clashes. Intracommunal violence continued for a fourth night, Thursday to Friday, despite a bolstered police presence ordered by the government.
Hussein Asadi works at the town hall. He can't recall such tensions.
Things got out of hand. It's getting bigger and bigger. It's the first time I've seen something like this here.
The coastal city of Bat Yam near Tel Aviv is one of the areas picking up the pieces after riots. One Arab shop owner said she was devastated by an attack.
I have Arab and Jewish customers. We have always mixed. I never felt like there was something wrong. They used to come up and try to talk to me in Arabic.
Israel's president has called for an end to the violence, warning of the danger of civil war.
Simone, wat horen we? Wat gebeurt hier? Het zijn fragmenten, laat ik dat eerst even zeggen, van Friends 24 van 13 en 14 mei van dit jaar.
Ja. Ja, we hebben net in Israël een periode achter de rug die men de slechte dagen noemt, de 11 of 12 slechte dagen, waarbij inwoners, burgers van Israël met elkaar op de vuist leken te gaan. En dat is opgepakt door de media. En dat is een heel pijnlijke situatie geweest. Ik denk voor beide kanten was het erg pijnlijk. Waarbij een aantal mensen ook het leven gelaten hebben. En dat is natuurlijk afschuwelijk.
Ja. En laten we het even duidelijk afgrenzen. Je hebt dus de geweldsuitingen, een conflict tussen Israël en bewoners van de Palestijnen op de Gazastrook en Palestijnen op de Westbank. Hier gaat het om iets anders. Hier gaat het om Israëli's die met elkaar vechten.
Ja.
Maar dan heb je Arabische Israëli's.
Ja.
Zijn dat ook Palestijnen?
Ik heb het in mijn artikel, waar we het dus nu over hebben, heb ik het genoemd als Arabische inwoners van Israël. En soms, ik heb toestemming gevraagd aan de mensen die ik geïnterviewd heb, wat allemaal Arabische inwoners van Israël zijn. En die gingen akkoord met die benaming, ook om het verschil aan te geven. Want als je het over Palestijnen hebt, en zeker als je dan in Nederland bent, dan denkt men acuut aan inwoners van de Westbank en van de Gazastrook. En hier hebben we het dus over 20% van de bevolking, van de Israëlische bevolking, ruim 20%, is dus Palestijns, ofwel Arabische inwoner van Israël.
Ja, ja.
Het is een wat vergeten groep.
Ja.
Daar hebben we het eigenlijk nooit over.
Behalve nu, hebben we het er wel over. Is het nieuw, deze clashes tussen de Arabische inwoners en de extreme Joodse groepen? Want dat was er eigenlijk het geval. Hè?
Ja, er is veel meer aan de hand. Nee, dat is niet nieuw. En er zijn fricties. Het probleem ligt hem ook een beetje in de segregatie. Er is geen vermenging. Als we het hebben over mixed cities of gemengde steden, dan moet je niet voorstellen dat dat steden zijn waar Joden en Arabische inwoners door elkaar wonen. Dan zijn er bepaalde wijken die Jood zijn en zijn wijken die Arabisch zijn.
Dat is echt strikt gescheiden.
Helemaal strikt gescheiden niet. Maar je kunt wel zo, als je in Israël woont, dan weet je zo waar de Joodse wijken zijn en waar de Arabische wijken zijn. Er zijn uitzonderingen. Ik heb een hele goede vriend, Joodse vriend, die een hotel begonnen is in het centrum van de oude stad Akko. En heeft alleen maar Arabische burgers om zich heen. Hij heeft zich daar helemaal geïntegreerd. En zijn hotel is nu met de grond gelijk gemaakt. Dan gaat het dus niet over de inwoners van Akko die dat gedaan hebben. Nee. Maar ook extreme groepen. De Arabieren zeggen zelf dat zijn criminelen die dat gedaan hebben. Die hebben, en natuurlijk ook aan de Joodse kant, extremistische Joden, die hebben gewoon die demonstraties en de onvrede die er heerste gehijacked om olie op het vuur te gooien. Maar datzelfde geldt vanuit de Arabische kant, waarbij criminelen gewoon de demonstraties gekidnapt hebben. En daardoor is een enorme escalatie geweest van geweld, van lynchpartijen, van het aanvallen van mensen. Tot in den extreme dat demonstranten zelf heel bang werden. En dat kun je ook in het artikel lezen. Er zijn een aantal jonge meisjes die doodsbang werden en gauw verdwenen zijn.
Ja. Hoe ging dat? Die gingen demonstreren?
Ja.
Demonstreren tegen de aanval van Israël op de Gazastrook?
Ja, niet eens. Dat soort demonstraties zijn er dus ook om uiting te geven aan je onvrede. En dat kan op verschillende punten zijn. Een deel van de mensen wilde uiting geven aan de onvrede met de ongelijke behandeling van Arabische bewoners in Israël.
Ja.
Een deel wilde zich solidair vertonen met de Palestijnse broeders op de Gazastrook en in de Westbank.
Ja.
En dan is er dus een laatste deel, en dat is eigenlijk de röntgenfoto van een demonstratie die vreedzaam begint. Want demonstreren, ook in Israël, is je democratisch recht. Mensen die daar komen, die een selfie maken van... kijk, ik ben op die demonstratie geweest. Die zetten dat op de sociale media van... ik strijd ook voor die inwoners van Sheikh Jarrah... die ontruimd zullen gaan worden. En ook voor de mensen in de Gazastrook.
Ja.
Daarmee begint het. Tweede is dan dat er andere groeperingen zich erin gaan mengen. En dan heb je het dus over die Joodse activisten, die extreme Joodse activisten aan de ene kant en de criminelen aan de andere kant.
Ja, ja. De heftigheid waarmee het nu gebeurde, is dat voor Israël, het leek mij redelijk angstaanjagend, werd het zo in Israël ook ervaren?
Ja, ja. En dan denk ik ook, voor een deel ook door de media. Voor een deel werden de zaken ook wat opgeklopt door de media. Met andere woorden, mensen zaten... Ik ben bij mensen thuis geweest in een klein plaatsje... die tussen twee Arabische gemeenschappen in zaten. Die kregen te horen dat ze in hun huizen moesten blijven zonder licht, 's avonds. En die hoorden om zich heen bommen die neerkwamen, raketten die neerkwamen... gegil, de rook van autobanden die in brand gestoken werden. En die waren dus vreselijk angstig.
Ja.
Maar anderen die kort bij de demonstraties waren en zagen wat er gebeurde, die hadden daar minder last van. Ja. Die zeiden van ja, het is een herhaling van zetten, want het was ook een samenloop van omstandigheden. Het was de tijd van de Ramadan. Tijd van de Ramadan. Ik heb zelf tijdens de Ramadan in een klein plaatsje gezeten in Kafr Kana. Kafr Kana is het Kanaan uit de Bijbel.
Aha.
En 's avonds, ja, na zonsondergang, is dat één groot feest. En dan hoor je de muezzin op de moskee. En je ziet jongens in auto's, open wagens voorbij rijden. Ook met vuurwapens die in de lucht gaan schieten. Want het is één groot feest. En er wordt vuurwerk afgestoken, maar er zijn ook rellen. Ieder jaar weer met de Ramadan zijn er rellen. En hoe men daarop acteert van beide kanten, dat bepaalt of het escaleert of niet.
Rellen, dat betekent dan dat...
Onrusten. Hangjongeren in Nederland, ja, zou je zeggen, die op stap gaan en rellen gaan schoppen. Ja. Nu komt het nog eens een keer bij corona. Ik bedoel, in Nederland hebben we ons een mond vol over jongeren die depressief zijn. Terecht, denk ik, dat we daarover praten. Depressief zijn door corona. Maar die heb je natuurlijk daar ook. Ja. Ook in Israël, zeker in de Arabische wijken.
Maar ik zat eigenlijk te zoeken naar iets anders. Rellen betekent in Israël bijna altijd rellen tussen Arabische jongeren en Joodse jongeren? Of
nee hoor, nee. Ook tussen Arabische jongeren onderling.
Okay.
Hè, de wereld van de familiebanden. Dan zie je grote groepen jongeren, meestal van één familie, die dan met z'n allen rondlopen. En het kan ook leiden tot een handgemeen met andere groepen jongeren.
Ja. Oké, laten we even kijken naar die Arabische bewoners van Israël, meestal dus in eigen wijken.
Of eigen steden.
Of eigen steden zelfs. Jij bent er naartoe gegaan. Dat was een goede journalist betaamd. Je hebt gewoon... En dat kan ook gewoon, blijkt.
Tuurlijk, ja.
Ze worden wel gediscrimineerd in Israël.
Zeker.
Hoe ernstig is dat?
Nou, als ik puur juridisch kijk, eventjes... In 2018 hebben we nog de nazistaatwet gekregen. Israël heeft geen grondwet en die is nu bezig om een aantal basiswetten aan te nemen om zo'n grondwet te creëren. Hm. Nou, en de beroemde wet van 2018 is de nazistaatwet. En daarin is dus heel duidelijk uitgesproken, Israël is een Joodse staat en een staat voor de Joden. Is dat op zich nog niet zo, niets nieuws onder de zon, zou je zeggen. Maar voor die, wat je net al zei, ruim 20% Israëliërs die niet Joods zijn en die Arabisch zijn, is dat nogal wat.
Ja.
En als je daarbij dan ook neemt dat Arabisch eigenlijk de tweede taal was altijd van Israël. En nu is het uitsluitend Hebreeuws geworden. Ook dat, daar is heel veel onvrede over. Nou, een ander punt, en dat wil ik nog heel eventjes... Sorry, ik snoer je de mond, maar ik wil daar nog heel even op ingaan. Dat is dat er een discriminatie is op het punt van de planning, de planologie en het toekennen van vergunningen, bouwvergunningen. Die vergunningen worden veel minder toegekend aan Arabische inwoners in hun Arabische wijken en Arabische steden dan aan Joodse-Israëlische inwoners. Ja. Dus je krijgt dat die steden exploderen, dat er steeds meer mensen in kleine huizen gaan zitten. Of dat ze zonder bouwvergunning bouwen en vervolgens wordt dat huis dan weer afgebroken met heel veel ellende en, ja, en boosheid.
Zie daar een voedingsbodem voor woede.
Ja, ja, ja.
Hoe verhouden die Arabische burgers in Israël, die zich gediscrimineerd voelen, maar aan de andere kant, ze voelen zich wel Israëli, heb ik me laten vertellen.
Ja, ja.
Ze zijn op een bepaalde manier ook trots op dat ze Israëli zijn.
Ja, dat zegt een van de geïnterviewden. Die zegt, ja, we zijn er trots op om Israëliër te zijn.
Ja.
Ik weet niet of dat voor iedereen geldt, want nee, er zijn ook andere stemmen. Maar men vindt het prettig om in Israël te wonen, omdat het een heleboel positieve punten meebrengt. Ook meebrengt.
Je kan ook maar beter in Israël wonen als Palestijn, denk ik, dan in de Gazastrook of zelfs de Westbank.
Ja, ja, al wat vind betreft ik dat altijd een wat koloniale opmerking van, omdat het zoveel slechter is in de omringende landen, wil nog niet zeggen dat je als Israëlisch burger dan geen aanspraak mag maken op gelijke rechten.
Nee, zo bedoel ik het helemaal niet. Nee. Maar het is eigenlijk een bruggetje naar het volgende. Hoe kijken die Arabische inwoners van Israël? Zijn dat, ik zou verwachten als relatieve buitenstaander, dat zijn natuurlijke bondgenoten van de Palestijnen in de Gazastrook en de Westbank. Die steunen die strijd.
Ja.
Zie ik dat goed?
Voor een deel, ja. Natuurlijk heeft men gevoelens voor de broeders in de Palestijnse gebieden. Ja. Maar ik heb me ook laten vertellen dat als er gesproken wordt over het herenigen met de Palestijnse staat, dat men daar absoluut, dus dan heb ik het over de Arabische inwoners van Israël, daar niet voor te vinden zijn.
Als je dat zo de twee-staten-oplossing denkt.
De twee-staten-oplossing, ja, wel, maar ze willen niet herenigd worden als Arabische burgers met de Palestijnen.
Op zo'n manier. Ja, 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 ja.
En dus ik denk dat er zeker affiniteiten zijn. Dat er zeker, en voor een deel zijn ze ook familie van elkaar. Hm. Er zijn Arabische inwoners die regelmatig naar de Palestijnse gebieden gaan om familie te bezoeken.
Ja, ja, ja. Dan vind ik het interessant in jouw stuk dat jij dicht deze groep, die 20%, een soort bemiddelende rol toe. Je zegt, wat zou het mooi zijn als zij nou eens een rol gingen spelen in het oplossen of het bemiddelen in het conflict in Israël.
Ja.
Is dat alleen poëtisch bedoeld of is dat ook reëel? Is er nou enige?
Het is, in de eerste plaats was het een opmerking van mijn goede vriend Jaffa Farag. Die dat zegt.
Wie is dat?
Dat is iemand van een mensenrechtenorganisatie in Israël, Mossawa.
Okay.
En die door de jaren heen echt heel zich heeft opgeworpen voor mensenrechten van Arabische inwoners van Israël. Maar zich ook bezighoudt met de problematiek in met name de Westbank. Hm. En ik denk inderdaad dat hij gelijk heeft. Ik denk dat Israël enorme kansen mist door geen gebruik te maken van de Arabische inwoners van Israël.
Maar ze zijn toch helemaal geen partij op dit moment in die onderhandelingen? Of in die
Die zijn er altijd en die blijven er altijd. En in het Midden-Oosten kan de situatie op de grond binnen enkele dagen veranderen. De flexibiliteit is enorm. Hmm. En we hebben in het verleden gezien dat er relatief grote stappen gemaakt zijn, bijvoorbeeld in de vrede met Jordanië of met Egypte, terwijl men dat absoluut niet voor mogelijk hield. Hmm. Er zijn continu, dat is ook iets wat men niet weet, er zijn continu contacten tussen de Palestijnse autoriteiten en Israël, Palestijnse gebieden en Israël. Hmm. Men is nu in Egypte bezig met een onderhandeling met Hamas. Dus de mogelijkheden zijn er te over. Het is niet zo dat alles vastzit.
Dat snap ik, maar die Arabische inwoners van Israël, spelen die daar überhaupt een rol?
Die tot eigenlijk sinds de Oslo-akkoorden zijn die een beetje buitenspel gezet. Want daarbij is de focus alleen geweest op de Palestijnen en de Palestijnse gebieden en hoe dat gebied geregeerd moest worden.
Ja.
He, ze zijn buitenspel gezet. En dat zegt Jaffa, dat dat zo jammer is dat dat gebeurd is. Want echt, de Israëlische Arabieren zouden go-changers kunnen zijn. Spreken de taal, kennen de cultuur van beide volkeren. Dus dat zou een enorme verandering teweeg kunnen brengen. En vrede begint bij jezelf. Het moet van binnenuit komen, niet van buitenuit.
Ja. En als ik jouw artikelen lees, dan is de vredeswens van de gemiddelde mens in Israël heel groot. Maar van de organisaties, daar ligt het soms wat moeilijker.
Ja, dat denk ik ook. Ja, ik denk ook dat de situatie vaak gebruikt wordt door politici, door grotere organisaties, om de hegemonie in een bepaald gebied te krijgen of verkiezingen op een bepaalde manier te laten lopen. En dan bedoel ik niet alleen Israël of de Palestijnse. Dan bedoel ik niet alleen Israël, maar ook de Palestijnse gebieden.
Ja, ja.
En de arme burger die wordt daar de dupe van.
Nu is er een hele rare regering aan de macht op dit moment in Israël. Hè? De anti-Netanyahu-coalitie is het. En er zit zelfs voor het eerst, geloof ik, een Arabische of een partij van Arabische Israëli's in de regering.
Ja,
is dat een belangrijke stap?
Ik denk het wel. Ik denk dat dat een belangrijke stap is. Want voor het eerst in een democratisch land gaan zij hun belangen, hoop ik, hun belangen vertegenwoordigen. En krijgen ze dus ook, is het een kleine stem nog steeds, maar ze krijgen een stem in de regering. Mm-hmm. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja, ik denk dat dat een stap voorwaarts is. Al is niet iedereen geporteerd van de raampartij van Abbas. Maar dat is dus de partij die in de regering zit.
Ja.
Maar toch is het een voordeel voor menig Arabisch inwoner om te zien, ja, we hebben dus ook iets te betekenen. Ja. Want de grote schreeuw is eigenlijk naar leiderschap.
Ja.
Het geweld in de Arabische gemeenschappen is enorm toegenomen. Dat heeft iedere geïnterviewde tegen me gezegd.
Wacht even, leiderschap?
Leiderschap voor de Arabische bevolking.
In Israël?
In Israël, ja.
Ja, daar ontbreekt het aan.
Ja, dat is een opmerking die ik van vele Arabische inwoners krijg. Van, we hebben sterk leiderschap nodig. We hebben iemand of een organisatie nodig die voor onze rechten opkomt. Meer dan tot nu toe. En dus denk ik dat als er een politieke vertegenwoordiging is in de regering, is dat een stap in de goede richting.
Ja. Ga jij het nog meemaken, vrede in Israël?
Ik hoop het. Ik zou daar heel blij om zijn.
Dat snap ik. En is het ook,
ik heb het jarenlang betwijfeld dat het mogelijk was. Ik heb de tweede intifada verslagen in de tijd. En dan word je wel eens hopeloos.
Ja.
Want elk vredesverdrag is inmiddels onderuit gehaald. En ieder initiatief is omvergeworpen.
Ja.
Maar ik denk nu heel sterk van het moet gedragen worden van binnenuit door de mensen zelf. En als ik de inwoners van Israël beluister, want ik heb ook de andere kant geïnterviewd, dan hoor ik van ja, we zitten samen en we zullen samen moeten verder leven. Nou, ik denk als iedereen daar nou eens van doordrongen is, dat dat echt moet, dan zijn we al een stap in de goede richting.
En wat maakt nou dat je hoopvoller bent dan 20 jaar geleden toen je in Israël kwam en die tweede intifada versloeg?
Allereerst was de tweede intifada natuurlijk heel vreselijk. We hebben tijden meegemaakt dat ik echt bijna dagelijks bomaanslagen en de gevolgen van een aanslag zag. Ja, daar word je niet echt hoopvol door.
Ja.
En iedere keer kwam er dan weer een fact-finding committee uit van de VN. Of er kwam weer een of andere, zoals ze het in Israël dan zeiden, houten methode die weer even met een vredesverdrag kwam. En het liep op niks uit. Mm. Nu denk ik van, er zijn steeds meer mensen aan beide kanten die iets te verliezen hebben. Met een oorlog, met een algehele oorlog hebben ze wat te verliezen. Met de strijd hebben ze wat te verliezen. En Ik denk dat mensen ervan doordrongen moeten zijn, en daarom nog even hamerend op die go-changers, doordrongen moeten zijn dat er fouten gemaakt zijn. Dat het narratief van de andere kant ook heel pijnlijk is. En als kinderen dat kunnen, want er zijn allerlei initiatieven nu gaande met schoolkinderen. Als schoolkinderen, kleine kinderen het kunnen, dan denk ik dat de kinderen in grote mensenlichamen dat misschien ook wel moeten kunnen.
Simone, we zitten al ruim over onze tijd heen, maar het is, ik heb de neiging om hier nog veel langer met je over te praten. Maar dat doen we misschien een andere keer. Heel erg bedankt voor dit gesprek.
Jij dank je wel voor het gesprek.
Goed, dit kunt u lezen dus deze week in De Groene Amsterdam. Wat staat er nog meer in? Een essay van Jan Postma over de haat op Twitter en zijn eigen fascinatie voor deze fitties, zoals dat heet. Proberen we in onze gedeelde afkeer geborgenheid te vinden, vraagt hij zich af. Of is er iets anders aan de hand? Jan Postma. En een onderzoek naar de schimmige handel en wandel van een Pakistaanse familie die in de Amsterdamse binnenstad een heel pandjesimperium bijeensprokkelt. Met de hypotheek van de altijd bereidwillige Rabobank. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Daar wordt u dat allemaal keurig uitgelegd. Groene.nl. U kunt reageren op deze podcast. Dat kan met een mail naar podcast@groene.nl. Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van De Groene Amsterdammer, die deze week werd gemaakt door Sophie Bongers, Misha Zaad en Kees van der Bos. En de muziek is A Tune for N van Paul van Kemenade.